Gemeente, u en ook de jongeren en de kinderen, hartelijk welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag. Ook de gasten in ons midden en ook zij die via kerktelefoon of andere media met ons meeluisteren, hartelijk welkom. Vanmorgen gaat in deze dienst voor dominee W. van Zorgen. De schriftlezing is Handelingen 1. Vers 1 tot en met 11 en Lucas 24, vers 50 tot en met 53. De collecten zijn bestemd in de dienst, de eerste en de tweede, beide voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu twee versen van het lied De dag van onze vorst brak aan en twee versen van het lied Wij knielen voor uw zetel neer. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw gedenkt van geslacht tot geslacht en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 24, vers 4 en 5. Verhoogt ook poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden, opdat u koning moogt ontvangen. Psalm 24, vers 4 en 5. De schriftlezing is allereerst uit de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 1, daarvan het eerste tot en met het elfde vers. Na deze schriftlezing zingen wij Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En even verder in dat couplet. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. En wat er verder volgt, Psalm 68, vers 9, na de schriftlezing. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare leiding van de Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. En wij willen daarbij in onze voorbeden met name gedenken zuster Veldhuizen Roelofse, die opgenomen moest worden in het ziekenhuis te Ede voor onderzoek. Verder willen wij gedenken aan zuster Haups Donkelaar, van wie de toestand met toenemende ernst is. Wij bidden dat de Heer haar zijn nabijheid verleent en haar ook in dit deel, in deze laatste levensfase, zijn zegen schenkt. Verder mogen wij de Heer danken voor het feit dat onze Israëls reizigers weer behouden zijn, teruggekeerd gisteren en wellicht voor een deel ook in ons midden verkeren. Wij willen ons met gebed en dankzegging stellen voor het aangezicht van de Heer. Getrouwe en almachtige God, u hebt ons bijeengeroepen en samengebracht als gemeente op deze bijzondere dag midden in de week en toch een dag met een bijzondere bestemming, de dag waarop wij uw hemelvaart, o Heer Jezus Christus, mogen gedenken. En wij bidden van u, laat dat een gebeurtenis zijn die niet ergens aan de rand van ons leven staat en in feite weinig tot ons spreekt, maar laten wij beseffen dat het ook hierbij gaat om uw grote daden tot heil van zondige mensen. Dat is het grote wonder, o Heere, dat we ook met regelmaat in de kerk mogen horen, dat u een God bent van ontferming en van genade voor mensen die bij u weggelopen zijn, zoals we dat allemaal eenmaal gedaan hebben in Adam, en die desondanks in ontferming aan hen denkt, en die ook een weg van verlossing hebt uitgedacht en tot stand gebracht in de Heer Jezus Christus. Wij hebben u in de afgelopen maanden, o heiland van zondaren, ook mogen volgen op de weg die u gegaan bent. We hebben op het kerstfeest gehoord van uw vernedering doordat u ons menselijk vlees aangenomen hebt en op deze wereld gekomen zijt. Het woord is vlees geworden. En we hebben ook wekenlang gehoord van de lijdensgang die u gegaan bent, van het leven dat u geopperd hebt aan het kruis van Golgotha en van de verzoening die u op deze wijze tot stand gebracht hebt voor zondige mensen. En wij hebben ook het paasfeest mogen vieren. De boodschap mocht klinken, de Heere is waarlijk opgestaan. Heere, wat een rijke weldaden zijn dat. En nog is het einde niet, want u bent ten hemel gevaren, o Heer Jezus Christus, niet om afscheid te nemen van uw discipelen en van uw gemeente van alle eeuwen, maar juist om haar nabij te zijn met uw Heilige Geest en om in de hemel der heerlijkheid als koning alle dingen te regeren en om als hoge priester de uwen te dragen in uw voorbeden. Hemelvaart is geen achteruitgang, maar het is in wezen vooruitgang. Het is de voortgang van uw heilswerk. En we bidden u, laten wij het in dat licht ook mogen zien. En laten we die koning door genade mogen kennen en liefhebben. Laat de rijkdom van uw werk voor ons hart opengaan, ook vanmorgen. En laat uw woord voor ons opengaan. Heere, wees in ons midden en geef dat wij de heerlijkheid mogen beseffen die u ontvangen hebt, nu u gekroond bent aan de rechterhand van uw Vader, nu u koninklijk alles regeert in hemel en op aarde en ook alles leidt naar uw grote toekomst. Wilt u als profeet ons onderwijzen in de dingen van uw koninkrijk en ons zo een goede dag geven, o Heere, dat wij u mogen ontmoeten in het kleed van uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest. En dat wij het mogen zeggen met de bruid uit het Hooglied. Alles wat aan die borg en middelaar is, dat is zeer begeerlijk. Heren, wij bidden u dat u de hele gemeente wilt zegenen. Wij bidden u voor de zieken. Wilt u met hen allen zijn? Daar zijn er ook zondag verscheidene broeders en zusters met name aan u opgedragen. Gedenk hen, gedenk ook anderen. Gedenk ook onze zuster Veldhuizen Roelofse, die voor onderzoek moest worden opgenomen. Er is nog geen uitslag, hoorden we. Zo'n periode is altijd een spannende. Laat zij mogen beoefenen wat de psalmdichter uitspreekt. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Heren, dan kan het goed zijn, ook in een tijd van spanning. Omdat u nabij bent en omdat u sterkt en troost vanuit uw heilig evangelie. Heren, wij dragen in het bijzonder aan u op. Onze zuster Houbs Donkelaar, u weet dat de toestand ernstig is, ja, met toenemende ernst is. En wij bidden u dat u ook in deze fase, de laatste fase van haar leven, zo laat het zich aanzien, haar nabij wilt zijn met uw genade. Dat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, op uw tijd en om uwentwil getroost mogen verlaten. En opdat ze ook zonder vrees voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, verschijnen mogen. Heren, dat is reeds gebeden met de doopsbediening. En dat mogen we ook in deze fase van u afsmeken, hartelijk en dringend, pleitend op uw ontferming in de Heer Jezus Christus. Heren, er zijn ook zegeningen te noemen. We denken aan het feit dat broeders en zusters uit onze gemeente onder leiding van dominee van der Zwaag weer konden terugkeren uit Israël. Ze mochten veel goeds uit uw hand ontvangen. Wilt u geven, heren, dat dit alles ook met u verwerkt mag worden en dat zij u mogen erkennen voor uw bewaring? En wilt u verder met hen en met ons allen zijn in uw gunst, heren, dat wij allen oog mogen hebben voor dat land dat toch een bijzondere plaats in uw heilsbedeling inneemt en in het bijzonder voor de inwoners van het land. Gedenk uw volk Israël in alle nood en in alle moeite die er juist nu aan de orde is. Heren, wilt u uitkomsten geven bij alle spanningen die er zijn, wilt u bewaren voor ontwikkelingen die leiden tot oorlogsvoering, wilt u bovenal ook velen brengen tot de erkenning van de Heer Jezus Christus als de door u gezonde heiland. Heren, wij bidden van u dat u wilt zijn met onze jongeren. Een deel van hen brengt deze dagen in een andere omgeving door. Laten er goede ontmoetingen en fijne gesprekken mogen zijn. En laat ook voor hen de boodschap van het hemelvaartsevangelie levend mogen zijn. Heren, wij bidden u in het bijzonder ook voor jongeren die zich voorbereiden op het afleggen van geloofsbelijdenis. Wilt u ook hen in deze weg uw zegen doen ervaren. En laten zij door uw genade die goede keuze mogen doen in oprechtheid om u te volgen en te dienen, om uit uw genade te leven. Heren, zo hebben wij u veel te vragen. Wilt u gedenken aan uw kerk wereldwijd? Zegen haar in alle kerkdiensten en laat uw woord duidelijk en zuiver, ernstig en liefdevol verkondigd worden. En wilt u ook hier uw dienaar bekwamen en sterken en ons met elkaar een goede uren geven? Wij bidden het van u in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Onze tweede schriftlezing, tevens de tekst voor de prediking, kunt u vinden in Lucas 24, vers 50 tot en met 53. Wij lezen Gods woord, tegelijk de tekst voor de prediking in Lucas 24, vanaf vers 50. Hij leidde hen buiten tot bij Bethanië En hij hield zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 47. Daarvan het eerste en het derde vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God u vreugd, wees te saam verheugd. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, het schel bezuingeluid galmt Gods glorie uit. Psalm 47, vers 1 en 3. De tekst voor de prediking is dus Lucas 24, vers 50 tot en met 53, dat we zo even samen gelezen hebben. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 145, vers 4. Geliefde gemeente, in het Nieuwe Testament lezen wij ergens van een afscheid waarbij gehuild wordt. Een afscheid waarbij mensen rijkelijk hun tranen laten vloeien. Wat denken jullie daarvan, jongens en meisjes? Zou dit bij de hemelvaart van de Heer Jezus gebeurd zijn? Zouden er toen mensen zo verdrietig geworden zijn dat ze gingen huilen? Nee, dat niet. Het gebeurde toen de bekende apostel Paulus afscheid nam van de ouderlingen te Efeze. U kunt dat nalezen in Handelingen 20. Daar staat, en allen barsten in luid gehuil uit. En ze vielen Paulus om de hals en ze kusten hem, zeer bedroefd, allermeest om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. Ja, dat was een groot leed voor die ouderlingen in Efeze, dat Paulus van hen wegging. En als nu dit verdriet zo groot was, moest dan het verdriet bij de hemelvaart van de Heer Jezus nog niet veel groter zijn? Paulus was uiteindelijk een onderherder van de gemeente. De Heer Jezus Christus is de grote opperherder, de overste herder der schapen. Paulus ging naar een andere plaats op aarde. Jezus Christus ging naar de hemel. Nee, niet ergens tussen de sterren en niet ergens tussen de wolken, maar naar de woonplaats van God. Dit zou aan de discipelen van de heiland dan toch wel ontzaglijk veel verdriet moeten geven. En toch lees ik hier niets van. Wel het tegendeel. De discipelen keerden nadat Jezus ten hemel gevaren was terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Heel wonderlijk is dat. De hemelvaart is geen reden tot droefheid, maar tot blijdschap voor de discipelen. En, zo voeg ik er meteen aan toe, het is een reden tot blijdschap voor al Gods kinderen. Goed opletten, er kunnen natuurlijk wel omstandigheden in ons leven zijn die ons bedroefd maken. Er zijn bijvoorbeeld mensen nog altijd in rouw omdat ze niet lang geleden een geliefde verloren aan de dood. En ze zijn erover bedroefd en dat mag ook. Maar dan mag het toch boven alle droefheid uit blijdschap zijn omdat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, onder andere om bij zijn vader plaats te bereiden voor al de schapen van zijn kudde. Hun heengaan uit dit leven is dan ook een opgaan tot Gods altaren, tot God hun God, de bron van vreugd. Dat geeft troost en vreugde door de tranen heen. Maar nu herhaal ik die uitspraak, dat Christus' hemelvaart een reden tot veel vreugde is voor de ware gelovigen, hoe verder hun omstandigheden ook zijn. En ik hoop dat ook wij aan deze Heer Jezus Christus verbonden zijn door een waarachtig geloof en dat wij zoveel zicht mogen ontvangen op zijn hemelvaart, dat wij tot grote blijdschap komen en dat ook wij tot dat loven en danken van God komen, zoals we bij de discipelen aantreffen na het afscheid van hun meester. Daar is beslist veel reden voor, want het is een afscheid vol belofte. Dat is vanmorgen het thema van de preek. Een afscheid vol beloften. En dan letten we op drie dingen. Ten eerste de plaats van dit afscheid. Ten tweede de zegen bij dit afscheid. En ten derde de vreugde na dit afscheid. Dus een afscheid vol belofte. De plaats van, de zegen bij en de vreugde na dit afscheid. Allereerst dan de plaats van dit afscheid. Lucas eindigt met deze versen zijn eerste boek. Met opzet zeg ik zijn eerste boek. En ik vraag het weer aan de jongens en meisjes. Weten jullie ook wat het tweede boek is van de hand van Lucas? Niet zo ingewikkeld. De Handelingen der Apostelen. Beide boeken heeft hij geschreven aan het adres van een zekere Theophilus, een nogal vooraanstaande man. En als we dan het begin van het boek Handelingen opslaan, lezen we daar iets over de bedoeling die Lucas met zijn eerste boek gehad heeft. Dat eerste boek handelt over Jezus en wel over alles wat hij gedaan en geleerd heeft tot op de dag waarin hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had bevelen had gegeven. Hier in onze tekst lezen wij van dat opgenomen worden van Jezus. Zijn opname ten hemel is in zekere zin een einde. In die zin dat er een punt komt te staan achter de periode waarin de Heer Jezus lichamelijk in hun midden was. Tot dusver konden ze hem, het woord des levens, aanschouwen en aanraken en tasten. Dat is nu voorbij. Maar dit einde is tegelijk een begin. Het is zijn intrede in de hemel. Het is zijn verhoging en verheerlijking die bij de opstanding reeds openbaar kwam en die zich nu voortzet in zijn opname tot de Vader. Na alles wat hij volbracht heeft, is hij gezet tot een hoofd boven alle dingen en is hij aan de gemeente gegeven. U kunt dat nalezen in de Colossensebrief. En weldra zal hij zijn geest uitstorten in de gemeente en zal in zijn naam gepredikt worden bekering tot vergeving van zonde onder al de volkeren. Lucas schrijft er dan ook aan het begin van zijn tweede boek opnieuw over en nog uitvoeriger. Dat was vanmorgen onze schriftlezing. Hier vertelt hij het in sobere woorden. Lucas begint zijn weergave van het gebeuren met: hij leidde hem buiten tot aan Bethanië. Jezus wilde alleen zijn met zijn discipelen. Hij zal niet voor de ogen van de mensenmenigte ten hemel varen. Het is niet gepast dat vreemde ogen hem in deze ogenblikken zien. Het moment van afscheid is te teer en te innig ervoor. En het is ook nog niet de tijd dat de ogen van alle hem zien in zijn heerlijkheid. Dat zal wel gebeuren straks bij zijn wederkomst op het tijdstip dat door de Vader daartoe bepaald is. In de tijd tot die wederkomst zullen we hem niet met onze natuurlijke ogen zien. Tot zolang zal het de bedeling zijn van woord en geest. En ik bedoel er dit mee: Christus' heerlijkheid mag nu gehoord worden in de verkondiging van het woord. Die heerlijkheid mag gekend worden door de verlichting met de Heilige Geest. En ook gezien worden met het oog van het geloof. Jezus leidt hem buiten tot aan Bethanië, zegt de tekst. Ze zijn door het Kedrondal de Olijfberg opgegaan. En daar vandaan zou hij ten hemel varen. Ooit heeft de profeet Zacharia van die plaats voorzegd dat daar de voeten van de Heere zouden staan als hij komen zou om zijn volk te verlossen. En hoe vaak hebben de voeten van de Heere Jezus er niet gestaan? En hoe vaak zijn ze er niet gegaan? Op die Olijfberg heeft Jezus tranen geweend over een onwillig Jeruzalem. Van die Olijfberg is hij als koning Jeruzalem ingereden, letterlijk zoals de profeet het voorzegd had: ziet, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veule, een jong der ezelinnen. Hij heeft betoond dat hij een zachtmoedige en nederige koning was, ook in de onmiddellijke omgeving van de Olijfberg. Want er ligt die olijvenhof, Gethsemane. En we kunnen deze naam niet uitspreken, of voor onze aandacht wordt het beeld opgeroepen van de ten dode beangste heiland, die daar gekropen heeft in het stof en van wie het zweet tot grote druppels bloed werd. Alles wat er op en om de Olijfberg gebeurd is, spreekt ons van zijn koningschap en van zijn werk als borg en middelaar. Het spreekt ons van verlossing. Maar van verlossing van een andere snit en op andere wijze dan de discipelen en anderen die zich hadden ingedacht en die hadden verwacht. Dat is erg belangrijk om daar nota van te nemen, gemeente. Er zijn in deze wereld zoveel verlossingsidealen. En er worden ons zoveel verlossingswegen voorgehouden. En we moeten verlost worden van allerlei zaken, zegt men, van onrecht en discriminatie en vervuiling en honger. En duidelijkheid zal ervoor, zeg ik, dat zijn belangrijke zaken en daar moeten wij ons bij betrokken weten. Maar laten we altijd beseffen, het zijn de gevolgen van de zonde. Echte verlossing waar het om gaat, is allereerst verlossing van de zonde zelf. En de weg tot de verlossing van de zonde, Jezus spreekt, ik ben de weg. Maar om nou voor zondige mensen de weg te kunnen zijn, was het wel nodig dat al dat lijden door hem gedragen werd, dat hij in de directe omgeving van de Olijfberg onderging. We moeten dat niet vergeten, gemeente. Die heilsfeiten, zoals het lijden en sterven, de opstanding en de hemelvaart van Christus, die zijn niet van elkaar los te maken en los te denken. Hemelvaart ligt achter Gethsemane en achter Golgotha. Als wij in gedachten over de Olijfberg gaan, en misschien zijn sommigen wel letterlijk over de Olijfberg gegaan de laatste dagen, maar als we er in gedachten over gaan, dan moeten we beseffen dat het een niet zonder het ander kan. Het is werkelijk niet zo dat wij op een hemelvaartsdag eensklaps de Goede Vrijdag vergeten. Wij hebben voor alle dingen verlossing van onze zonde nodig, verlossing van datgene wat onze schande en schuld bij God uitmaakt. En daar doordringt de Heilige Geest ons van. En dan zien wij onze zonde ons steeds voor ogen zweven. Want we hebben tegen de Heer, ja tegen hem alleen misdreven. En ontdekking aan de zonde, dat is iets dat in het leven ook verder gaat en dat zich verdiept. Maar juist in die weg van zondeontdekking en van zondedroefheid wordt onze blik door Gods Geest op die gezegende Heer Jezus gericht. Die juist in de omgeving van de Olijfberg zo diep onder de last van onze zonde boog en die zo zwaar wilde lijden. Op deze manier heeft hij de heerlijkheid verdiend voor een volk dat eeuwige schande verdiend had. Wel nu, van dit lijden getuigt de plaats waar Jezus afscheid van zijn discipelen neemt. En dan horen we in de tweede plaats de zegen bij dit afscheid. Onderweg van Jeruzalem naar de Olijfberg hebben ze nog verschillende dingen samen besproken. Lucas zwijgt hierover in zijn eerste boek. En wanneer ze dan op de bestemde plaats zijn aangekomen, dan heft de Heer Jezus zijn handen over zijn discipelen op hen en zegent hen. En hij maakt daarbij een priesterlijk gebaar. Zo deed immers de priester als zijn dienst in het heiligdom volbracht was. Hij had dan offers gebracht, zondoffers en dankoffers. Hij had ook gebeden opgedragen en daarna trad hij dan naar buiten om het wachtende volk te zegenen. En stil en plechtig klonk het over de gebogen hoofden van de menigte. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En nu zegen de Heere Jezus zijn discipelen. Hij is maar niet een priester, hij is de priester. De grote hoge priester over het huis van God. Maar vooral de grote hoge priester die zelf de bediening der verzoening heeft uitgericht. Het offer dat hij bracht bestond niet uit stieren of bokken. Hij heeft zichzelf aan God opgeofferd tot een losprijs voor velen. En daarom alleen heeft Christus voluit de macht en het recht om de zegen op zijn volk te leggen. De zegen, dat is iets geweldigs. In de zegen wordt aan het volk het goede toegezegd. Het goede van God. We kunnen zelf zeggen, in die zegen wordt in wezen aan dat volk God zelf toegezegd. God in zijn genade, liefde en trouw. De Heere zelf is de inhoud van die zegen en tegelijk is hij ook degene die kracht verleent aan de zegen. Het is heus maar niet een machteloos gebaar, een soort vrome wens, maar daar gaat grote kracht van uit. Ik moet er ook eens aan denken dat Christus de naam Immanuel draagt, God met ons. In deze naam komt zo duidelijk uit dat God een overvloeiende fontein is van alle goeds. Als de Heere zegent, dan zijn de discipelen gezegend. En in die zegen ligt nu alle heil besloten, de vergeving van de zonde, de vrede met God door het bloed van Christus en het eeuwige leven. U weet wat het tegengestelde is van de zegen. Dat is de vloek. En de vloek van God, dat betekent God is tegen. En God tegen, dat is alles tegen. We kunnen dan misschien nog wel wat uiterlijke welvaart hebben. En dat is voor veel mensen het hoogste geluk. Maar God hebben wij er niet in mee. En het einde is de dood, de eeuwige dood. Nu die vloek hebben wij ons alle waard gemaakt. Het staat er toch dat die ieder vervloekt is die niet blijft in al wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En wie zal zich, als het hier om gaat, ooit staande kunnen houden? Maar nu spreekt Jezus de zegen uit voor zijn discipelen en, meer in het algemeen, over zijn volk, in zichzelf een zondig volk. Hij kan en hij mag dat doen. Weet u waarom? Omdat hij zelf die vloek wilde dragen. Omdat hij een vloek wilde worden zelf, zegt de schrift. En hij heeft dat gedaan in de plaats van anderen, van vloekwaardigen als borg en middelaar. En daarom heeft hij nu het recht om te zegenen. Zijn zegen heeft geldigheid en kracht. En de handen die hij opheft, zijn doorboorde handen. Daar staan de tekenen van zijn borgtocht ingekerfd als een zichtbare garantie voor alles wat hij nu zegenen toezegt. Wat is dat geweldig, gemeente. Als een mens zijn handen opheft over een ander, dan zijn dat altijd zondige handen. Christus heeft echter reine handen en doorboorde handen. Zijn handen, kunnen we zeggen, bevatten een prediking. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan, terwijl hij zijn handen nog zegenend opgeheven houdt, scheidt hij van zijn discipelen. Een sterke uitdrukking gebruikt de evangelist hier. Er valt scheiding. Van nu af aan zullen zij de Heere Jezus niet bij zich op aarde hebben. Hij zal ook niet meer verschijnen zoals hij dat na zijn opstanding deed, uitgezonden dan de verschijning aan Paulus op de weg naar Damascus. Ze zullen hem niet langer horen met hun lichamelijk oor en niet langer zien met hun lichamelijk oog. Hij gaat nu voorgoed heen van deze aarde en pas bij het grote eindgericht zal hij terugkomen. En als er nou tussen ons mensen scheiding valt, dan vervult een zekere weemoed ons hart. Wij kennen die bekende uitdrukking wel over afscheid nemen, dat een beetje sterven is. Hier kunnen we zo'n uitdrukking echter niet gebruiken. Het is hier dan ook een merkwaardig scheiden. Het is zegenend scheiden. En we lezen in het geschiedenis toen hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Dus al zegenend gaat hij heen. Terwijl zijn doorboorde handen opgeheven zijn, vaart hij op om weldra het hemelsheiligdom binnen te gaan. Die zegenende handen die onderstrepen als het ware wat hij gesproken heeft. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Lichamelijk zal ik er niet langer zijn, maar met mijn godheid, genade, majesteit en geest wijk ik nimmer meer van u. Volgelingen en kerk van alle eeuwen, u leeft voortaan onder mijn zegenende handen. Ik ben in de hemel, niet om daar een beetje uit te rusten, maar om te zegenen. En ik zet al de eeuwen van de kerkgeschiedenis onder mijn belofte. En ik zet al de dagen van een enkel mensenleven daaronder. En mijn afscheid is vol beloften. Het is geen afscheid in de volstrekte zin van het woord, want ik zal er zijn, ik zal er toch zijn op een nog veel heerlijker wijze dan in mijn lichamelijke tegenwoordigheid. Wat is dat groot? Hemelvaart, een afscheid dat geen loslaten betekent. Hemelvaart, dat onze zegenende hoge priester toont, onder wiens zegen ook Gods kinderen in 2013 nog mogen leven. Ach, wat zijn we daar toch vaak blind voor. Wat kunnen we het er moeilijk mee hebben om meer dan één reden. De aanvechting kan immers zo groot en de strijd zo fel zijn. Menig kind van God heeft tijden dat hij het helemaal niet meer bekijken kan. Tijden dat hij geen contact met de Heere voelt. En dat het van binnen zo donker is. Tijden dat we op onszelf zien. En dat we de verkeerde dingen van ons leven, soms van jaren geleden, levensgroot op ons af zien komen. Wat hebben wij het dan benauwd en wat zijn we dan bedroefd? Ook uit ander oogpunt kan het zicht op de zegenende handen van Christus ons ontnomen worden. Als wij dagelijks zien en horen welke dingen zich afspelen in de wereld om ons heen, verbijsterende dingen, chockerende gebeurtenissen, u hoeft er maar één uitzending van de nieuwsdienst voor aan te zetten, dan kan de vrees ons door het hart snijden dat die zegenende handen gezakt zijn en dat Christus de wereld verder aan haar lot heeft overgelaten als een speelbal van de machten van de duisternis. Het zijn allemaal van die herkenbare aanvechtingen. En toch, ondanks dit alles, ja hoog boven dit alles uit, gaat de belijdenis van zijn zegenend scheiden. Hij is er. Op hem mogen mensen met al hun gebrekkigheid hopen. Van hem alles verwachten. Hij verstoot een arm en verslagen mens, die met de last van zonde en plagen aan zijn voeten buigt niet, maar hij zegent. En als je misschien met het verdriet over het verlies van een geliefde bij hem schuilt, dan zal hij zegenen met vrede en troost. En het gebeuren op deze wereld, hoe aangrijpend dikwijls ook, het loopt hem niet uit handen. Hij regeert, ook dan wanneer we veel dingen niet begrijpen. Hij scheidde van hen en werd opgenomen in de hemel, zo lezen we verder. Christus werd omhoog gebracht tot in de hemel. Dat is, om het met de uitdrukking uit onze geloofsleer te zeggen, een nieuwe trap in de staat van zijn verhoging. Het accentueert zijn verheerlijking. Jezus wordt gekroond met eer en heerlijkheid. We hebben kort geleden de inhuldiging van koning Willem-Alexander kunnen meemaken. Bij deze gelegenheid straalde er een zekere luister van hem af. Glansrijk was zijn verschijning en glansrijk ook dat hele gebeuren eromheen. Maar hoeveel groter is de glans en de luister die onze eeuwige koning Jezus ten deel valt. De eer die hij van de Vader ontvangt. De aarde kan hem geen passende eer bewijzen. In de hemel wordt die hem wel gegeven. Duidelijk komt het uit dat aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hij erft alle dingen. Hij mag zitten aan de rechterhand van de hemelse majesteit. Hij heeft ook zo'n groot werk voor de gemeente. Als een Romeinse veldheer ergens in een provincie een overwinning had behaald, dan mocht hij zegevierend een triomftocht houden door Rome. Christus is de triomfator. Hij heeft de machten uitgetogen, lezen we in Colossense. En hij heeft over hen getriomfeerd. Maar, en dat is het opvallende, op een andere manier dan die Romeinse veldheren. Want bij hen was die overwinning een kwestie, ja waarvan? Kwestie van stoerheid en van kracht. Maar Christus overwon als een lam dat ter slachting werd geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Het geheim van zijn overwinning dat ligt hierin. Dat hij zijn macht heeft afgelegd en zich tot in de dood vernederd heeft. En langs deze weg heeft hij zich de verlosser van zondaren betoond. Deze weg heeft ertoe geleid dat hij nu bij zijn hemelvaart hemelse glorie en glans ontvangt. En let u dan verder op die passieve werkwoordvorm. Hij werd opgenomen. De Vader doet dat. Hij verheerlijkt zijn Zoon omdat hij het volbrachte werk van die Zoon aanvaardt. Christus is helemaal welkom in de hemel. Hij wordt daar bekleed met grote eer en heerlijkheid. En dat houdt een belofte in voor de toekomst. Een belofte voor alle die aan hem toebehoren. Want de Heer Jezus Christus is nooit van zijn volk los te maken. Nooit los te denken zelfs. Waar hij is, daar zullen zij zijn. In die ten hemel opneming van Christus ligt gegarandeerd dat alle die van hem zijn in de hemel welkom zijn en dat die allen ook in de hemel verheerlijkt zullen worden. Ik denk hier eventjes aan die uitroep van Pilatus, zie de mens. Pilatus bedoelde te zeggen, wat is deze Jezus toch een deerniswekkende figuur. Wij zien in deze spotkoning eigenlijk als in een beeld onszelf in onze schande. Maar nu, bij zijn hemelvaart, nu mogen wij het opnieuw uitroepen, maar dan in een andere toonzetting dan Pilatus. Zie de mens, zie hem in zijn heerlijkheid, volk dat hem lief heeft. En zie daarin uw verwachting, zie daarin uw eigen toekomstige heerlijkheid. En wees ook getroost over uw geliefde, die de heiland kende en lief hadden. En die thans reeds in hem ontslapen zijn. Nu zijn ze naar de ziel bij de Heere, straks naar ziel en lichaam. En het geschiedde toen hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Dat houdt dus ook in dat hij zegenend werd verhoogd. In oude tijden gold het dat een zegen of vloekspreuk meer kracht had naarmate de persoon meer in aanzien was. Zo haalde eenmaal Balak niet voor niets Biliam erbij om Israël te vloeken. Hij verwachtte dat er van die vloek kracht zou uitgaan. Maar hoeveel te meer kracht en eer en heerlijkheid heeft Christus in zijn zegen. Hij spreekt geen vloek uit, maar in zegen. In zijn zegen schuilt grote kracht. En als we nou eerlijk zijn, dan moeten we ons toch onszelf beschuldigen dat we vaak zulke kleine gedachten hebben van hem en van zijn zegen. Wij kunnen ons zo makkelijk onder de indruk laten brengen van de machten van deze wereld, Ik noem er een paar, de wetenschap en de techniek, die zijn zo machtig, wat natuurlijk een goede kant heeft, waar we allemaal van profiteren, maar wat ook een kwalijke en een gevaarlijke kant heeft. Wat heeft het materialisme, waarbij het om geld en goed draait, velen in de greep? En, om even een sprongetje te maken, wat is de islam in al zijn vertakkingen een grote macht met veel bedreigende kanten eraan? Maar geliefde, laten wij ons op deze en andere machten niet verkijken. Laten wij liever vertrouwend opzien tot hem die gesproken heeft. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zijn zegen is verspreid op alle die hem als hun zaligmaker nodig hebben. Leg u dan toch niet neer bij al die ongeloofstemmetjes in uw hart die u andere dingen influisteren. Let op zijn woord. Leef bij zijn belofte. Nu, dit waren twee gedachten over een afscheid vol belofte. We hoorden van de plaats van dit afscheid, de zegen bij dit afscheid. En we gaan in de derde plaats nog eventjes letten op de vreugde na dit afscheid. Lucas meldt ons tenslotte de reactie van de discipelen. En die reactie die is, dat zei ik aan het begin al, dat is geen weemoed of verdriet. Ze zeggen niet tot elkaar, nou is alles voorbij. Ze zuchten niet verdrietig, was hij nou nog maar hier. Maar ik lees iets dat veel mooier en dat veel geestelijker is. Zij aanbaden hem. En daarmee laten ze wel duidelijk zien dat het voor hen niet afgelopen was, maar eigenlijk pas goed begon. Ze aanbaden hem. Nu beseffen ze immers pas goed hoe groot en hoe heerlijk hij was en is. Niet slechts de koning van Israël, maar ook de koning van de hemel aan wie alle dingen onderworpen zijn en die zij slechts eerbiedig hulde kunnen bieden. Zij aanbaden hem. U weet het wel dat aanbidden meer is dan bidden. Bidden, dat is onze noden en zorgen aan hem bekendmaken. Aanbidden, dat is aan hem de eer geven die hem toekomt. Dan gaat het niet meer om ons, ook niet meer voor een gedeelte, maar dan gaat het ons om hem. Zo moet de koning eeuwig leven. Mogen ook wij iets van die aanbidding kennen, gemeente? Nee, ik bedoel niet die gesystematiseerde aanbidding waarbij mensen bij elkaar komen en dan vinden dat dat zo nodig een keer moet, maar echt die hartelijke aanbidding door Gods geest gewerkt en spontaan uit ons hart opwellend. En natuurlijk, dat kunnen we ook met elkaar doen, dat mogen we ook doen, deden de discipelen ook. Die aanbidding door de discipelen, die gaat samen met gehoorzaamheid en grote blijdschap. Met gehoorzaamheid. Want ze keren terug naar Jeruzalem. Zo had Jezus gesproken. Blijft gij in de stad Jeruzalem. En zo doen ze ook. Ze willen niet wijzer zijn dan hun meester. In Jeruzalem, dus op de door de Here aangewezen plaats, willen ze biddend wachten op de beloofde Heilige Geest. Het zou ook wel vreemd zijn als hun aanbidding gevolgd werd door het gaan van eigen wegen. Helaas komt dat wel voor. Er zijn mensen die verklaren dat ze Jezus Christus als hun koning kennen en aanbidden. En die vandaar wellicht ook hemelvaart vieren. En die intussen in het dagelijks leven hun eigen gang gaan. Ze richten hun leven naar eigen smaak en eigen inzichten in. Zonder dat ze zich veel aan Gods woord gelegen laten liggen. Maar laten we het goed beseffen. Als ons leven haak staat op wat we met onze mond beleiden, dan is onze aanbidding niet meer dan vrome vorm, surrogaat. En met surrogaat komt de mens altijd bedrogen uit. Ware aanbidding zal samengaan met gehoorzaamheid. En met het gebed, Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. aanbidding, gehoorzaamheid en grote blijdschap is de hemelvaartsgestalte van de discipelen. Geen droefheid of weemoed, maar grote blijdschap heerst in hun hart. En dat na een afscheid nogal liefst. En bovendien zouden we zo zeggen dat een verblijf in de stad Jeruzalem, waar Christus kort tevoren uitgeworpen was, nou ook niet zo geschikt was om hem blij te maken. Wat kunnen ze daar allemaal nog verwachten aan vijandschap en vervolging? En toch zijn ze blij om de heerlijkheid van hun Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Blij vanwege zijn zegen over hen. Blij omdat ze zijn volk, zijn volgelingen mogen zijn, zijn discipelen. En omdat ze mogen leven onder zijn genadige heerschappij. Ze zijn blij omdat hij bij de Vader voortdurend zal pleiten voor de zijne. Blij omdat ze weten dat de Heilige Geest, de Trooster, weldra tot hen zal komen. Blij omdat ze weten dat Christus op deze wijze, namelijk door zijn geest met hen zal zijn, al de dagen tot de volleinding der wereld. Want de toekomst brengen mogen hen gelijk de Heere hand. Dat weten ze en daarover zijn ze blij. Hartelijk blij. En als wij nu door genade een band met de koning van de kerk mogen kennen, zou die vreugde dan ook ons hart niet vervullen. Ook het hart van u die naar het heil van de Here in uw leven uitziet. Vergeet het niet, die discipelen waren wachtende mensen. Ze wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En in dit wachten waren ze reeds zo blij. Dat gebeurt ook nu wel. Blij zijn in hem, al zien we nog naar de vervulling van zijn beloften of van een aantal bepaalde beloften uit. Die blijdschap, ach, die kan alleen maar reizen wanneer we naar boven zien. Op deze hemelvaartsdag vieren wij immers Jezus' heerlijkheid. Als we op onszelf zien, ach, dan vinden we zoveel dat ons kan neerdrukken. Aan zorg en moeite, misschien aan ziekte, aan rouw en gemis, aan eenzaamheid. Vooral ook aan zonde en aan verkeerdheid. En als we op mensen zien, dan is er zoveel dat ons teleurstelt. En dan ook nog een wereld vol verschrikkingen. Nee, wij vinden de grond voor onze toekomstverwachting niet bij onszelf of bij anderen. Maar als we nou tot hem mogen opzien, tot de Heer Jezus Christus, die met eer en heerlijkheid gekroond is, dan zal onze blijdschap groeien, zeker weten. En dan schrijft Lucas tenslotte nog dat ze gedurig samen waren in de tempel. Dat moeten we niet zo opvatten dat ze weer terugvallen in de oud-testamentische bedreiging en met alles wat daarbij hoort. Maar ze willen alleen het volk vasthouden. Het volk dat nog meent in de tempel God te moeten dienen. Hoe zijn de discipelen daar? Lovende en dankende God, zegt de tekst. Opvallend. Juist omdat Lucas in het boek Handelingen schrijft over een gemeenschappelijk gebed. Bidden en loven sluiten elkaar blijkbaar niet uit. Hier lezen we dat zij God loofden en dankten om Jezus Christus, hun Here en Koning. En er staat hier voor danken hetzelfde woord als voor zegen. En zo is het dan ook helemaal. Wie leven mag onder die zegenende handen van Christus, die gaat zelf ook zegenen. Die gaat God zegenen. Nee, niet alsof we de Here daarmee iets toebrengen dat hij nog niet bezat, maar wel houdt het in dat we hem gaan groot maken. We gaan veel goeds, veel heerlijks van hem zeggen. Dan mag er iets van ons uitstralen in deze wereld. En ook uitstralen naar broeders en zusters in het geloof toe. Beter kan een mens toch niet doen. En gelukkiger kan een mens ook niet zijn dan in het groot maken van Gods naam. En dat gebeurt nou metterdaad bij allen die hem kennen en lief hebben. Want al wat gij brocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. Amen. Samen de Heere danken en bidden. Dankens en dienenswaarde God, ontfermende Vader in de Heer Jezus Christus, tot u komen wij aan het einde van deze hemelvaartsdienst. En we danken u dat u ons bijeenbracht en dat wij mochten luisteren naar het hemelvaartsevangelie en dat u ook de kracht gaf om daar bepaalde facetten van te belichten vanmorgen. Heere, wij bidden van u. Wilt u het gebruiken om ons dichter tot u te brengen? We kunnen zo eenzijdig bezig zijn vaak met de dingen van het dagelijks leven. En natuurlijk hebben ze onze aandacht nodig. Dat weten we van elkaar en dat weten we van onszelf. Maar laten we toch bovenal gericht mogen zijn op u. Die heerlijke koning aan de rechterhand van uw Vader. Die hemelse voorspraak van al uw volk. Dat wij ook de dingen om ons heen in dat licht mogen taxeren. En dat wij het hoofd mogen opheffen tot u in geloof en met verwachting en met vertrouwen. Heere, gedenk ons in uw gunst. Bewaar ons voor een ongelovig en onboetvaardig leven. Maar geef ons een leven in verbondenheid aan u. En gericht op de verheerlijking van uw naam. En ook op de betrachting van uw wil. Een leven waarin de blijdschap in u zijn duidelijke plaats mag hebben en al meer mag krijgen. Heere, blijf bij ons. Zegen ons als gemeente. Zegen alle die ambtelijke arbeid verrichten. Laat uw werk voortgang vinden. Zegen ons ook op deze dag. We mogen wellicht ook onze contacten vandaag hebben, ontmoetingen, gesprekken. Heere, laat alles wat wij doen mogen staan in het teken van gehoorzaamheid aan u en doortrokken zijn van lofprijzing van uw naam. En gedenk ons zo ten goede, hoor ons in bidden en danken alleen om uw lieve Zoon, die wij mogen aanbidden als heiland van zondaren en als hoge priester van onze belijdenis. Amen. U kreeg nu de gelegenheid tot de dienst der offeranden en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 106, vers 26. Gelooft, zij Israëls grote God, zijn gunst schenken ons dit heil genoet. Zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al het volk zeggen amen op mijn klanken. Juich aarde, loof de opperheer. Psalm 106, vers 26. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen, die ik in zijn naam op u leggen mag, en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.